Ik wil met u het woord openen in het kader van ons thema Signed, Sealed, Delivered. En het thema voor mijn preek vandaag is: ben je een Maccabeer of een Maccabeer? Ik was zo trots op mijn thema gewoon. Ik vond het zo leuk gevonden. Dus. Het scheelt namelijk maar een paar letters. En toch is de wereld van verschil. En mijn idee met dit thema is niet alleen maar om grappig te zijn, hoewel ik hem zelf wel erg grappig vind, maar dat. Maar er zit echt een diepe boodschap achter dit thema. En het voordeel is, dit plaatje vergeet je nooit meer. Het kwam online en het eerste wat ik kreeg was van Veerle: ik ga echt stuk om je plaatje, pap. Maar Maccabeer of Maccabeer? De tekst die onder ons logo staat voor het thema Signed, Sealed, Delivered is Daniël 11 vers 32. En daar staat: en degene die zich misgaan betegen het verbond zal hij door vleierijen tot afval bewegen. Maar het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daden doen. En dat laatste stukje, dat is eigenlijk wat we verkort onder ons thema hebben gezet. Het volk wat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. En dit wordt geschreven door Daniël. En Daniël die is een profeet en die krijgt eigenlijk een stukje visie over de toekomst. En zelfs niet-christenen zijn er verbaasd over hoe nauwkeurig hij eigenlijk met zijn visioenen de toekomst heeft beschreven over wat er daarna gebeurde, bijna tot in detail. Ik ga niet helemaal geschiedenisles geven, maar het is waard om Daniël daarin te onderzoeken. En Daniël beschrijft zijn openbaring in hoofdstuk 11... over dingen die nog niet plaats hebben gevonden, die nog niet gebeurd zijn. En daarna loopt de tijd. En het mooie is dat God niet achter de tijd aanloopt, maar de tijd loopt achter God aan. God weet al wat er gebeurt. God heeft alles in zijn handen. En Daniël spreekt over een groot rijk wat op zal komen en uiteen zal vallen. En in de jaren daarna zien we onze Alexander de Grote, een immens rijk zien we hem opbouwen. Ik hield dat het van geschiedenis. En Alexander de Grote weet een enorm rijk op te bouwen. En Daniël zegt: als dat rijk valt, zal het niet aan zijn zoon ten goede komen. Maar het rijk zal al uiteenvallen onder degene die niet zijn kinderen zijn. Niet aan zijn nazaten. En het rijk van Alexander de Grote, als hij sterft, vervalt niet aan zijn kinderen, maar wordt verdeeld onder vier van zijn generaals. En valt in vier stukken uiteen, precies zoals Daniël in hoofdstuk 11 omschrijft. En de meest belangrijke waar ik nu wil kijken is: er ontstaat onder andere een noordelijk rijk boven Israël. En er ontstaat een zuidelijk rijk onder Israël. En Israël zit ertussen. Heb je wel eens tussen twee vuren gezeten? Dan word je van links en rechts geschopt. Zo ongeveer. En dat is de situatie waar eigenlijk Israël in terechtkomt. Twee koningen, de noorden en het zuiden, met Israël als middelpunt. En voortdurend zijn die koningen in gevecht met elkaar. Het heftige is dat op dat moment Israël niets voorstelt. Ik zou bijna zeggen, als we het hebben over de Maccabeer, dan is Israël de Maccabeer geworden. En een Maccabeer die, ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien, maar zo'n beer die dan danst terwijl zijn meester zegt wat hij moet doen. En het ziet er niet uit, toch? Want je denkt: dit klopt niet. Dit is niet waar die beer voor gemaakt is. Dit is niet hoe het hoort. En dat is ook waarom ik voor dit woord heb gesproken. Een Maccabeer danst naar de pijpen van zijn meester. Ik zou eigenlijk willen zeggen: een Maccabeer is een gebroken beer. Datgene wat er ooit in hem lag, hoe die gecreëerd was, hoe die gemaakt is om sterk te zijn, om krachtig te zijn, is volkomen verloren gegaan. En iemand met minimale kracht weet ervoor te zorgen dat die Maccabeer doet wat hij wil. Want als die beer opstaat, is zijn meester niks. Toch? Er staat zo'n klein mannetje naast. Je ziet dat wel eens in die Indiase. Zo'n klein mannetje. Denk ik, als die beer één keer met zijn poot, dan is die man. Maar hij komt gewoon niet op het idee meer. Hij danst naar de pijpen van zijn meester. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is met Israël. Niet zo heel ver daarvoor was Israël een van de grootste rijken. Onder David werd enorm gebied veroverd. Was het een volk wat zijn God diende en een immens rijk. Het grootste rijk was het onder Salomo. Het was groot in aantal, het was groot in wijsheid, het was groot in rijkdom. De hele wereld kwam naar Salomo om wijsheid te vragen en zijn rijkdom te zien. Israël was niet de Makkabeer tussen twee vuren, maar Israël was het middelpunt waar mensen naar keken. En Salomo die begint enorm goed. En hij bouwt een enorm rijk en er staat er is vrede in het rijk. Er is voor iedereen eten, er is voor iedereen een huis. Het was de glorietijd van Israël. En toch laat Salomo dingen binnenkomen die niet goed zijn. En laat Salomo een gespleten rijk achter. Want na hem valt het rijk uiteen in twee stukken. En wie de geschiedenis kent, eigenlijk Israël glijdt af tot het moment van noord en zuiden, waar Israël eigenlijk nog een klein landje is, zonder kracht, zonder enige betekenis en een speelbal is tussen de koning van het noorden en het zuiden. We zaten daar samen van de week over te praten en toen zei hij me gewoon zo mooi, waarom kiezen mensen toch voortdurend voor wat hen verzwakt in plaats voor dat wat hen versterkt? Als mens hebben we de neiging om zo vaak te kiezen voor datgene wat ons verzwakt. En wat ons verzwakt is vaak de makkelijke weg. Het is de korte weg. Het is wat in eerste instantie bevrediging kan geven en op de lange termijn je verzwakt. En Israël deed dat ook. Salomo nam vele vrouwen, liet afgoden binnenkomen en dacht het is allemaal niet zo'n probleem. Laat het maar gebeuren. Het maakt allemaal niet zo uit. En ondertussen verzwakt zijn rijk en is Israël nooit meer op het punt gekomen als waar het met Salomo was. Helaas doen we dit als mensen vaak ook. We doen dit vaak in praktische zin, dat we het op de meest korte manier willen. Sommigen doen dat met toetsen op school, om te zorgen dat het ergens in je horloge staat of in je telefoon staat. We moeten tegenwoordig horloges innemen, we moeten telefoons innemen, we moeten weet ik veel wat innemen om te zorgen dat er niet gespiekt wordt, want dat is de korte weg. En vaak kiezen we als mensen voor datgene wat ons verzwakt, omdat het zo kort en zo makkelijk lijkt. En Israël is geen schim meer van wat het zou moeten zijn. Israël is geworden van een groot sterk rijk tot een zwakke beer die danst naar de pijpen van of de koning van het noorden of de koning van het zuiden nou maar komt. Israël is battleground geworden. De plek waaronder Salomo vrede was, waar rust was, waar voorspoed was, is de plek van battleground geworden. Want als die koning van het noorden en het zuiden gaan vechten, waar doen ze dat dan? In het midden, dat is Israël. Het zal je achtertuin maar zijn, waar het dan voortdurend gebeurt. Heel interessant om hier naar te kijken. Voortdurend wordt Israël geplunderd en veroverd. Dat gaat heel veel jaren zo door. En dan komt er een koning Antiochus. Leuke naam, misschien als je nog aan het zoeken was voor de naam voor een kind. Dan Antiochus. En Antiochus is een van de koningen en die verovert dan uiteindelijk Jeruzalem. En wat er gebeurt, deze koning heeft een enorme hekel aan God. En wat hij doet, is hij komt Israël binnen. En wat zie je dan? Dat mensen denken, we moeten een beetje met hem meebewegen. We moeten hem een beetje tevreden houden. En een hele grote groep van de Joden begint eigenlijk een beetje met hem mee te gaan en tevreden te houden. Dan hebben we het minste probleem. Ik zou zeggen, hun geloof in Antiochus was groter dan het geloof in hun God. En ze bewogen met hem mee. Maar ondertussen verzwakten ze alsmaar verder. Hij heeft een enorme hekel aan het geloof. En een van de eerste dingen die hij doet in de tempel is er altijd het ochtend- en het avondgebed. Is een moment dat er gebeden wordt. En het eerste wat hij doet, hij stopt het ochtend- en het avondgebed. En het wordt verboden om het ochtend- en het avondgebed nog uit te voeren. En hij zorgt dat mensen druk krijgen met andere dingen. Het lijkt alsof het over het nu gaat. En hij zorgt dat ze bezig zijn met allerlei dingen, zodat er geen tijd is om naar de tempel te gaan. Geen tijd om te bidden, geen tijd om God te zoeken. Misschien soms vandaag, ik zal eens kijken of ik zondag tijd heb. Of het uitkomt. Of niet. Ik zal eens kijken of ik tijd heb om in mijn Bijbel te lezen. Ik zal eens kijken of ik tijd heb om te bidden, om God te zoeken. En hij rooft het gebed. En in diepste zin, hij rooft de connectie. Hij rooft de lijn naar God toe. En ik denk soms zo eigenlijk ook naar nu. Ik heb hier wat opgeschreven, ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. De koning van vandaag wil de kerk verzwakken. En wanneer verzwak je de kerk als je zorgt dat de kerk leeg is? Wanneer verzwak je de kerk of een christen als die geen connectie meer heeft met de bron van leven en de stroom stopt? Dan wordt het vorm, wordt het traditie, wordt het religie en daar ben je snel klaar mee. Zeker in een tijd van nu, waar we altijd allerlei nieuwe dingen willen, maak het saai, maak het tot religie, maak het tot traditie. Haal de persoon weg waarom het gaat en mensen haken vanzelf af. Maar ik geloof, als je in lijn bent met God, in relatie bent met God, dan wordt het nooit saai, wordt het nooit traditie, wordt het nooit religie. Weet je niet wat er allemaal gaat gebeuren, ga je een avontuur aan voor je leven. Maar God doet het ook, wil het doen in zijn kerk vandaag, maar willen wij het ook? Willen wij dat doen? Wat als je de kerk verzwakt wordt? Wat als je relatie met God verzwakt wordt? En deze koning, die doet dat. Een van de dingen die hij nog meer doet, is in de tempel plaatst hij een afgodsbeeld bij het heilige der heiligen. De plek waar je God eigenlijk ontmoet, waar God woont. En hij plaatst daar een afgodsbeeld wat lijkt op Zeus. Er is één verschil. Het gezicht van het afgodsbeeld is het gezicht van de koning. En hij laat dat centraal plaatsen in de kerk. Daniel had dat al gezien. Want in Daniel 11, vers 31 zegt hij: en dan zullen er uit hem krachtige armen voorkomen en die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. Daniel had er gewoon al gezien wat er gebeurde. En deze koning doet dat. Hij verbiedt de mensen om nog de wetten van het Oude Testament te houden. Verbiedt het gewoon. Zegt, mag niet meer. En hij verklaart het als oud, als niet meer relevant en dan moet je je niet meer bezighouden. Dus als de koning als het ware van vandaag zegt, hey, geloof is uit. Er is geen God. We kunnen het allemaal zelf. Wie zit er op de troon? Niet God, maar ik zit op de troon. Mijn gezicht op de troon. Mijn eigen gezicht daar op de troon. En verbiedt eigenlijk die wet. Ook dit had Daniel gezien, want in Daniel 11, vers 36 staat er: en die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. En hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. En hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken. Letterlijk gebeurt dit daar in die tempel, met zijn eigen gezicht. Maar toen ik dit las, dacht ik, dat is de koning van deze tijd. Dat is de koning van vandaag. Waar ons geleerd wordt om te zeggen, ik laat me door niemand wat zeggen. En ik doe wat ik vind dat goed voelt. Ik doe wat ik wil dat ik wil doen. Het gaat om mij. Ik denk dat bovenop de troon van de wereld van vandaag zit een koning met twee letters, namelijk ik. Ik. Het gaat om mij. Het is de nieuwe koning van deze tijd, ik op de troon. En weet je hoe de Bijbel het noemt? Een verwoestende gruwel. Wij denken door ik centraal te stellen dat we er beter van worden. En dat het allemaal beter zou worden. Kijk om u heen, hoeveel heeft ik teweeg gebracht? Het maakt de wereld stuk, het maakt onze levens stuk. Het maakt dat we eenzaam zijn, dat we alleen zijn. Dat we willen dat anderen ons helpen, maar we dat vaak zelf niet doen. Ik maak de wereld stuk. En het is de koning van vandaag. Het is een verwoestende gruwel. We houden soms geen rekening meer met God. En soms zelfs, misschien ben ik wat scherp, maar misschien zelfs soms als christenen plaatsen we een afgodsbeeld in de tempel van ons huis met ons eigen gezicht en vragen God ons te dienen. Dat is goed om even over na te denken. Soms plaatsen we in ons eigen hart een beeld van onszelf en zijn we soms meer bezig hoe God dienstbaar aan mij kan zijn, wat hij voor mij moet doen, wat hij voor mij moet regelen, in plaats van dat hij op de troon zit. Sorry mensen, het gaat niet om jou. Echt niet. Het gaat niet om jou. Sommigen denken, zo, nu haak ik echt af. Het gaat om hem. En hoe groter hij wordt, hoe meer van zijn leven jouw leven in kan stromen en hoe meer je zal stralen. Hij is niet je dienaar, hij is onze God. En als hij centraal staat, als het om hem gaat, zal jou en mijn leven floreren. En als ik één ding gemerkt heb, als ik op de troon zit, denk ik dat ik het heel goed kan. Denk ik dat ik de allerbeste keuzes maak. Maar gaat dat toch niet helemaal goed? En deze tijd leert ons dat wel. Het gaat om jou. Hoe jij je voelt. Voel jij het goed? Is het goed? Voel je het niet goed? Doe je wat anders? Ga je ergens anders heen? We hebben ook, ik denk dat we in deze tijd geen assertiviteitscursus meer hoeven te geven, want dat hebben mensen zo ongeveer al aangeleerd. Want we laten overal altijd alles weten waar we het wel en niet mee eens zijn. Het liefst wel op social media, want dat is lekker op afstand. En eigenlijk, elke keer als ik projecteer waar ik het wel mee eens ben, zeg ik, ik zit op de troon, is heel belangrijk wat ik ervan vind. En soms is het gewoon niet interessant wat je ervan vindt. Echt, denk ik. Hou je mening bij je. Hebt u dat nooit als u social media leest? Dat je denkt, man, hou je mond. Niet zo raar. Ja. Zeg het gewoon niet. Wat bouw je nu op dit moment? Ik vind het ook helemaal niet interessant wat jij ervan vindt. Maar iedereen moet, tegenwoordig kan je ook bij het AD, kan je onder artikelen, kan je dan je mening zetten. Heb je dat wel eens gekeken? Gewoon niet meer doen. Het is echt gewoon verspilling van je tijd gewoon. Gaat iedereen zeggen, komt Truus uit Voorthuizen, vertelt even wat zij van het wereldnieuws vindt. Denk, nou, mijn leven is een stuk rijker nu zeg. Truus vindt het ook. En we zijn allemaal ik. Ik zit niet op de troon. Hij zit op de troon. En soms in ons leven gaan we zelfs in discussie met God. Zelfs als God zegt, dat moet je zo doen. Nou, God heb ik niet zo'n goed gevoel bij. Ik zou dat toch liever anders doen. En we beginnen te sjoemelen met allerlei dingen die het woord zegt. Wat zei God toen het volk bij het water van Mara kwam? En het water was daar bitter. En God zei, drink dit water. En het volk zei, nou, ik vind het niet zo lekker. Ik vind het niet zo lekker, een beetje bitter, gedoe allemaal. En waarom laat God ons bitter water drinken? In Egypte was het water veel beter. En er is allemaal discussie. Wist u wat er in het water van Mara zat? Vanuit Egypte werden allemaal bacteriën meegenomen wat het volk verzwakte. Heet dat amoebe, zeg ik dat goed zo? Voor mij was het zoiets. In dat water van Mara, het was niet te zuipen, maar als ze het hadden gedronken, hadden het hun lichaam gereinigd en hadden ze sterk de woestijn ingegaan. God weet soms beter wat hij doet, alleen wij denken dat we het hem nog moeten uitleggen, hoe hij het moet doen. Hij weet soms wat hij doet. En waarom niet zeggen, God, als u het zegt, dan doe ik het. Zoals Petrus ooit zei, als u zegt, dan gooi ik me net uit. Dan doe ik het. En dit is niet helemaal wat past in deze tijd. Let op mijn tijd, Willeke. Ik let op mijn tijd. Willeke, bedankt trouwens. Ik dacht wel toen je het zei, ik heb dadelijk nog een half uur. Mijn wraak zal zoet zijn. Nee hoor. Ik vond hem juist leuk. Ik hou hier wel van. Dus ik zou de komende tijd niet komen op zondag. En de laatste waar ik mee wil stappen. Ben je Maccabeer of ben je Maccabeer? Israël is speelbal en beweegt steeds meer mee. En de Joden laten gebeuren dat het offer wordt weggehaald. Ze laten gebeuren dat dat afgodsbeeld daar komt. Dus ik denk, laat maar een beetje meebewegen. Laat maar rustig. En eigenlijk steeds grotere groep begint water bij de wijn te doen. En eigenlijk het oorspronkelijke van wie God was, begint helemaal te verdwijnen. En dan is er één groep. De Maccabeeën, onder leiding van Juda de Maccabeer. Mooi, dat ze al een foto hadden in die tijd, hè? Dat. Juda de Maccabeer. Het is een klein groepje Joden wat opstaat. En die zegt, maar dit kan niet. Dit kan niet. Het gebed, de relatie wordt weggehaald. Het heiligdom is niet meer met hem op de troon, maar met ik op de troon. Dit kan niet gebeuren. En onder leiding van Juda, wat betekent lofprijs, aanbidding? Betekent focus naar hem. Beginnen zij een opstand. Met een hele kleine groep. Wat eigenlijk nergens op slaat dat je denkt, die gaan helemaal niks teweeg brengen. Hij overleeft de opstand niet. Soms zie je niet altijd het einde van je daden. Maar hij is wel een van de aanstichters. Hij betekent de lofprijs. Zijn broer Jonathan weet de opstand helemaal tot het einde toe te volbrengen. Jonathan betekent geschenk van God. Als wij opstaan, geeft God zijn geschenk. Geeft God, komt hij zijn belofte na. Daniel zag ook dit. Want hij schreef in Daniel 11, vers 33. En de verstandige, ik heb even ondergezet wat de Amplified erbij zit. De wise and understanding, degene die de tijd snapte. Onder het volk zullen velen tot inzicht brengen. Maar ze zullen een tijd lang struikelen, vallen, het niet makkelijk hebben. Door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving. Door zwaard en vuur. Deze kleine groep is verguisd soms zelfs door hun eigen volksgenoten. Waarom zijn jullie zo radicaal? Beweeg gewoon een beetje mee. Maak het niet zo moeilijk. Laten we wat water bij de wijn doen, zodat we het allemaal goed hebben. Ze werden aangevallen door hun eigen volksgenoten. Ze werden vervolgd door de koning. Ze werden raar gevonden om hun mening. En datgene waar ze voor stonden. En ze kregen een enorme tegenstand. Weet je, en wij willen zo vaak dat we ons goed voelen. Soms als je achter God aangaat, voel je niet goed, maar ben je wel het juist aan doen. En bewerk je iets voor de toekomst. Ik heb bewondering als ik kijk in de Tweede Wereldoorlog. Van de week werd er nog eentje geëerd die opstonden. Denkt u dat dat elke dag goed voelde, die spanning? Als je onderduikers hielp, als je mensen hielp. Je zegt van een lekker gevoel vandaag. Maar zij gingen niet voor hun gevoel. Zij gingen voor het grotere doel. En soms gaat het niet om wat je voelt. En soms is er tegenstand. Ook als je dingen voor God wil bewerken, is er niet altijd dat alles maar voorspoed is. Soms is het door de battle heen. Soms is het door het gevecht heen dat dingen plaats moeten vinden. En ook dat zien we hier. Ze werden verdreven uit Jeruzalem. Dus je komt in opstand en dan lijkt je nog terrein te verliezen ook. En ze moesten zich ergens in de heuvels, moesten zich schuilhouden. Een hele kleine groep en iedereen lacht een beetje om hen. Ze zeiden van, denk je dat die gasten het gaan veranderen? Dat die gasten het anders gaan maken? Nou, echt niet, hè? Maccabeeën. Nou, beter een Maccabeeër dan een Maccabeer, hè? Die Maccabeeën, gaan die het nou veranderen? Maar zij willen herstel van het ochtend- en avondoffer. Zij willen God centraal. Ze willen staan voor hun God. En ze willen het beeld van Zeus uit de tempel. Ze willen radicaal gaan voor God. En dan staat er in 34a. Doch, terwijl zij struikelen, zullen zij een kleine hulp vinden. En eigenlijk wordt hier neergezet dat het lijkt alsof ze een strijd zullen strijden die ze zullen verliezen. Maar wat in de ogen van mensen klein leek, bleek uiteindelijk een grote hulp te zijn. Want God verbond zich aan hen. En zij beginnen hun strijd te voeren. En in de ogen van mensen stellen zij niets voor. Maar deze groep mensen weet Jeruzalem te veroveren. Terug te veroveren. En de koning van het noorden eigenlijk te verdrijven uit Jeruzalem. Wat niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Die gekke Maccabeeën weten Jeruzalem te veroveren. En ze trekken Jeruzalem binnen. En ze willen ze beginnen daar op 4 december 164 voor Christus, wijden zij de tempel opnieuw in. Zonder beeld van Zeus. Zonder ik op de troon. En eigenlijk de hele glorietijd wordt hersteld. We noemen dat het Rijk van de Hasmoneeën. Wat dan plaatsvindt waar God op wonderlijke manier en eigenlijk laat zien, wat niet voor mogelijk leek te zijn, werd daarvoor mogelijk. En zij herstellen de tempel en zij herstellen het offer. En dan zegt Daniel, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. Herkennen wij de tijd van vandaag? En dit ook de tijd is om sterk te zijn. Sterk betekent onbuigzaam. Niet star, begrijp me goed. Maar het betekent ergens voor staan, ergens voor gaan. Niet geleid door je gevoel, maar geleid door je ideaal en degene aan wie je verbindt. En zeggen, daar ga ik achteraan en ik sta ervoor. Wat de prijs ook is en wat het me ook kost. Velen zijn ons voorgegaan. Ik denk aan de martelaren in het Colosseum. Ik denk aan anderen die de prijs betaalden. Durven we te staan dat God ook iets vandaag wil doen? Of zijn we net als de Joden, bewegen we mee? En durven we geen mening te hebben en laten we het allemaal maar een beetje ontstaan en gebeuren? Maar het volk dat zij God kent zal sterk zijn en daden doen. Er staat als eerste kent. En mijn vraag vandaag is, kennen we de tijd? Dit is niet meer de tijd om, zeg, het is wel gezellig in de kerk. U komt niet naar de kerk, u bent de kerk. U komt niet naar de kerk. U bent het ook als u hier straks wegloopt. Ook als we even niet bij elkaar zijn. Als u op uw werk bent, in uw gezin bent of bij uw familie bent. U bent de kerk. En wat is de kerk? Het lichaam van Christus. Jij vertegenwoordigt Jezus. En dit is de tijd om op te staan. Dat Jezus niet alleen hier verheerlijkt wordt, maar daarbuiten ook gezien wordt. Doordat ze in jou en mij een toegewijd leven zien. Mensen die ergens voor gaan, mensen die ergens voor staan. Mensen die niet denken, dat geloof is wel leuk als het me uitkomt, dat geloof is mijn alles. Ik wil ervoor leven, ik wil ervoor sterven. Het leven is mijn Christus, het sterven gewin. Dat is wat Paulus uiteindelijk zegt. En ik zou willen dat we dat opnieuw pakken met elkaar, omdat ik geloof dat de kerk soms verzwakt is en God zijn kerk sterk wil maken. Er zijn makkebeers nodig. Niet makkeberen. Er zijn makkebeers nodig om op te staan en dat te doen. En dan staat er inderdaad zo mooi, ze zullen sterk zijn, blijven staan. Geen compromissen, geen verleidingen. Ik zeg niet dat je nooit valt, maar dat je besluit, God, als ik val, sta ik op. Ik blijf niet liggen. Want dat waardoor ik val, zal niet over mij heersen. Ik zal opstaan en ervoor gaan. En ik hoop dat we dat met elkaar zullen doen. Het zal daden doen. Het zal het koninkrijk door laten breken. Wij zijn de personen van vandaag om Jeruzalem te heroveren. En ik van de troon te halen als eerste in ons eigen leven. Vervolgens in de levens van anderen. En hem op de troon te zetten. Niet mijn wil, maar uw wil geschiet. Wat vraagt u van mij? Wat ben ik blij dat Jezus niet ik op de troon had, toch? Dan was hij snel de Hof van Gethsemane uitgegaan. En dacht zo, ik kan een veel betere carrière bouwen met al die genezingen en dat soort dingen. Dan nu richting het kruis gaan. Maar niet ik zat op de troon, maar zijn vader zat op de troon. Met ons in zijn vizier. En dat is zo belangrijk. Dan eindig ik met 34b. Want ook dan gebeurt wat. En dan zullen velen zich in huichelachtigheid bij hen aansluiten. En sommige van de verstandigen zullen struikelen, shall be weakened and fall, opdat er onder een loutering, schifting en zuivering teweeggebracht wordt, tot aan de eindtijd. Want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd. En misschien denk je, waarom gebruik je nou die tekst om je preek mee te eindigen? Dat is wel een aparte. Weet je wat er gebeurde toen de Maccabeeën de boel veroverden? Toen wilde ineens iedereen wilde bij hen horen. Die dacht, ik ben ook een Maccabeeër. Dat is makkelijk, hè? Als de strijd gestreden is, om dan je zwaard te pakken. En zeggen, oh, ik ben ook. En iedereen wilde wel aansluiten. Maar er waren ook heel veel mensen die dachten, ik wil wel aansluiten. Dat is misschien nu ook wel makkelijk. Die andere koning is weg en ze bewegen mee. En aan de buitenkant leek het wel alsof ze erbij hoorden. Maar eigenlijk in hun hart was helemaal niets veranderd. En ook zo belangrijk is om in ons eigen hart te onderzoeken. Beweeg ik mee omdat het lekkere muziek is, omdat het goede aanbidding is, omdat ik een leuke vrienden heb of wat dan ook. En is het in mijn hart eigenlijk koud of vul ik mijn hart? Want weet je wat er gebeurt als je niet je hart vult? Dan is het fijn om er te zijn als het goed gaat. Maar als een beetje tegenslag slaat, ben je gewoon om. Ben je gewoon weg. Je bouwt dan geen wortels. Je bouwt vooral veel bladeren. Wortels bouw je door te gaan, discipline te bouwen, God te zoeken, hier te zijn, met elkaar te bouwen, te verdiepen. Te zeggen, God, waar spreekt u me aan? Waar moet ik sterker worden? Waar mag ik een passie bouwen met elkaar? Dat is waar je groeit. Zodat je niet shall be weakened and fall. Maar dat je sterk bent. En niet ineens weer een makkebeer blijkt te zijn. Maar een makkebeer die ergens voor staat. In deze kerk, in deze gemeente. willen we zoeken naar verdieping. Willen we zoeken dat we God niet alleen zo in onze handen hebben, maar ook hier in ons hart, in ons leven. Wil ik hier mijn handen omhoog doen en wil ik hier buiten mijn handen uitstrekken. Om te geven van datgene wat hij me geeft. Wil ik hier buiten keuzes maken waaraan mensen mij herkennen. En zeggen, wow, waarom maak je die keuze? Dan wil ik buiten uitdelen door voor mensen te bidden, voor mensen te zegenen, voor mensen een voorbeeld te zijn. Ben ik daarin perfect? Nee, dus join me. Gaan we gewoon samen. Soms vallend, struikelend, maar altijd vooruit. Met elkaar. En weet je, dan kun je in de ogen van mensen zwak zijn. Maar in de ogen van God waren de Maccabeërs het machtigste leger. En hij zag ze Jeruzalem veroveren. En misschien denk jij, wat stel ik voor? Dat soms wat in je gedachten komt, omdat de vijand je wel zwak maakt. En God denkt, je bent gewoon mijn Maccabeër. Gewoon, als je mij volgt, als je mij centraal stelt, ben jij mijn Maccabeër. En geloof ik dat hij het door jou wil doen. Ik heb hier neergezet, velen willen zich aansluiten als er zalving is. Minder willen de prijs betalen als Jeruzalem nog veroverd moet worden. Vandaag is er een land om veroverd te worden. En je kunt aansluiten als straks, ik geloof dat er opwekking gaat uitbreken, dat God dingen gaat doen. Je kan straks aansluiten. Of je kan zeggen, vandaag ben ik de Maccabeër. Dienstbaar voor God, hier ben ik. Om uw wil door mij heen te doen. En dat betekent radicaal zijn. Gaan staan. Jezus op één zetten. Niet leven op je gevoel. Maar leven op koers achter hem aan. Radicale keuzes durven maken. En met waarheid en liefde in beide handen. Dat wil ik er wel even bijzetten. Radicaal is niet bot zijn. Radicaal is waarheid en liefde. En daarin wil ik leren van Jezus. Dat is een andere preek. Wie ben jij? Maccabeer of Maccabeer? Zullen onze ogen sluiten. Heer Jezus, u zocht onder het volk. En eigenlijk in Daniel laat u al zien wat er gaat gebeuren. En u zocht onder dat volk. En u vond een paar mensen in de ogen van andere mensen niets voorstellend. Maar mensen die achter hun God aan wilden gaan. Mensen die bereid waren om huis en haard te offeren. Verdreven te worden zelfs uit Jeruzalem. Maar met maar één doel voor ogen. Achter Jezus aan. Achter God aan. En u gebruikte hen. Heer, en soms denk ik dat we allemaal herkennen in ons leven. Dat we soms wel eens dreigen te gaan lijken op die Maccabeer. Of het soms zelfs een beetje geworden zijn. Heer, om de lieve vrede te bewaren. Maar een beetje meebewegen. Concessies doen. Misschien wel naar vrienden op ons werk. Misschien de makkelijke weg kiezen. Die ons soms meer verzwakt dan versterkt. Heer, soms makkelijk ook omgaan met het ochtend- en het avondoffer. Heer, in het gewoon zijn in de gemeente waar we gesteld zijn, in het huis waar we mogen dienen. Soms gewoon zijn op de plek, de secret place, zoals het net genoemd werd. Om gevuld te worden. Soms dat we die ik zo op de troon zetten, we het zo belangrijk vinden wat we er zelf bij voelen. Heer, soms denk ik dat we allemaal herkennen wat ook Salomo gebeurde, dat in de loop der tijd dingen soms verzwakken in ons leven. Maar u wil van Maccabeeren Maccabeërs maken. Heer, en ik wil offeren de gebieden uit mijn eigen leven waar soms die Maccabeer lijkt op te steken. Soms waar de tijd gewoon jaagt. Of waar het soms even makkelijk lijkt. Heer, en ik hoop dat velen hier hetzelfde zullen zeggen. Heer, ik wil dat stukje waar misschien die Maccabeer lijkt op te staan of te ontstaan, wil ik op het altaar leggen. En ik wil u uitnodigen om er te komen. Vergeef me misschien waar ik lauw geworden ben. Vergeef me waar ik de tijd niet versta. En de boel maar een beetje laat gaan. En ik bid ook, Heer, degene die herkennen, het lijkt alsof de koning van het noorden en het zuiden gewoon knokt om mijn leven. Spreek over je leven uit dat de kracht van God opnieuw gaat komen voor jou om te gaan staan. En zeggen, nu is het genoeg. Uit mijn Jeruzalem. Weg. Al die dingen die je niet horen, die niet goed zijn. Heer, zoals het getuigenis van je dit jou klonk, die zei van, en die keus heb ik gewoon gemaakt. Zo bid ik, Heer, dat voor anderen op divers gebieden ook die keus diep zal komen. En we Maccabeërs zullen zijn. Staand voor u. En een volk zullen zijn wat sterk is. En wat daden doet. Daden betekent zichtbaar. Ik wil je een moment geven, gewoon de plek waar je bent, om in je persoonlijk gebed naar God uit te spreken. Als je dat wil, dat je zegt, God, maak me Maccabeer. En laat me zien waar het soms zwak geworden is, of waar ik lauw geworden ben. Nodig de Heilige Geest daarin uit, om je heel persoonlijk te laten zien, hey, scherp daar, scherp daar. Heilige Geest, beweeg op dit moment door rijen. Laat zien waar we misschien soms gemakkelijk geworden zijn. Open ook geestelijke ogen dat we de tijd zullen verstaan. Dat het tijd is om als Maccabeërs op te staan. Geen genoegen te nemen met wat er om ons heen allemaal gebeurt. Niet te kiezen voor een fijne gevoel of de makkelijke weg. Maar ik bid dat we een offerend volk zullen zijn. Breek ook de stem in sommige hoofden die altijd zegt dat je zwak bent, klein bent en niks voorstelt. Zoals dat ook over de Maccabeeën gezegd. Stel niks voor die gasten. En in sommige hoofden is dat de stem, ik stel niks voor. Maar ga je zeggen, jouw gebed maakt het verschil. Jouw achter God aangaan maakt het verschil. Jouw keuzes die misschien niet eens heel erg zichtbaar zijn in het natuurlijke, zullen in het geestelijke het verschil maken. In de atmosfeer rondom jou. En ik breek deze leugen. In Jezus' naam. En hierin wil ik je zegenen. In Jezus' naam. Amen.